Water, water, water en de rest komt later. 6 op 10 Belgen hebben schrik voor watertekort. Nu meer dan ooit, nu belangrijker dan ooit. Postdoctoraal onderzoeker Marjolein van Oppen van faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, vakgroep Groene Chemie en Technologie, vertelt ons waar België staat op vlak van watertekort en over haar onderzoek naar het efficiënter en duurzamer maken van waterverzuivering bij industriële bedrijven.
Wie vandaag door het station Brussel-Noord wandelt, kan er de zin Less Poverty, More Poetry terugvinden. Kan kunst bijdragen tot meer rechtvaardigheid? Wat zijn de recepten om als samenleving te herstellen van conflict? En hoe moeten we zoeken naar rechtvaardigheid bij langdurige conflicten? Professor Tine de Strooper, verbonden aan het Mensenrechtencentrum van de UGent, is een onderzoeksproject gestart met verschillende onderzoekers van over de hele wereld dat slachtofferparticipatie bij Transitional Justice onder de loep neemt.
Ik ben Essen.
Ik ben Emma.
En dit is Mensentaal.
Welkom.
Why do I?
Ik zit hier met postdoctoraal onderzoeker Marjolein van Oppen van faculteit bio-ingenieurswetenschappen vakgroep Groene Chemie en Technologie. Marjolein, welkom.
Hallo.
Eerst en vooral bedankt voor uw tijd en dat u dit wilt doen. Jij doet onderzoek naar hybride behandelingsprocessen om industriële waterzuivering en ontzoutingsprocessen efficiënter en duurzamer te maken.
Ja, een hele boterham.
Dat is een hele boterham, maar straks gaan we het daar meer over hebben. Maar de core van uw onderzoek vertrekt uit, we zitten met watertekort. Nu, dan vraag ik mij af, water, de rest komt later. Nu meer dan ooit. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Hoe hebben we het zo ver laten komen? Jezus, hoe hebben we het ooit zo ver kunnen laten komen?
Wel, het grootste probleem, en dan vooral in België, maar ook wereldwijd, is dat we alsmaar meer mensen zijn. Al die mensen hebben water nodig op zich. Verwoesten wij geen water? De hoeveelheid water op aarde is constant. Maar we zijn wel met meer en meer mensen die aanspraak maken op diezelfde hoeveelheid water. Zeker als we dan naar Vlaanderen kijken, klein gebiedje, heel dicht bevolkt, heel veel mensen. Dan gebeurt het al wel eens dat we snel met een watertekort zitten, omdat de hoeveelheid water die binnenkomt hetzelfde blijft. Maar het aantal mensen stijgt, en zeker op zo'n klein oppervlak, brengt dat wel eens uitdagingen met zich mee naar watertoevoer toe.
Ja, en waar halen wij onze drinkwater nu eigenlijk?
In Vlaanderen wordt dat ongeveer 50-50 uit grondwater en uit oppervlaktewater gehaald. Dus grondwaterreservoirs typisch, ja, we kennen dat wel. Als je een waterput in je tuin hebt, dat is ook grondwater. Er zijn heel veel drinkwaterbedrijven die ook water uit grondwater halen. En oppervlaktewater is vooral de Maas-Talbertkanaal. Dus water dat we in rivieren en stromen zien, gebruiken wij voor de andere helft van ons drinkwater.
En als je dan zegt dat er een tekort is, is het dan dat het een langere duurtijd heeft om het te verwerken eer het weer schoon water wordt?
Nee, zeker niet. Dat gaat op zich heel snel. Het tekort komt vooral doordat die hoeveelheid hetzelfde blijft, maar het aantal mensen stijgt wel. En komt ook door dat die grondwaterreservoirs, dat is een heel belangrijke bron, de helft van ons water komt daaruit, dat die standen daarvan momenteel heel laag zijn. En dat die heel traag worden bijgevuld. Denk maar in Vlaanderen, ongeveer 14% van heel Vlaanderen is verhard van het oppervlak. Dat wil zeggen, als het regent, dan krijgt dat water niet de kans om in te dringen in die bodem. Dat vloeit af, dat vloeit naar riolen, dat vloeit naar rivieren en gaat zo gewoon de zee in. En we kunnen dat niet bufferen, we kunnen dat niet opslaan voor periodes van droogte en periodes waar er gewoon niet zo heel veel water is.
En u zei daar juist, in België komt het omdat België de laatste jaren heel veel verhard is. Mag ik dan concluderen dat dat vooral gaat om ontwikkelde landen waar er een groot watertekort is?
Niet per se. Er zijn ook veel gebieden die op zich gewoon heel droog zijn, waar het klimaat zo is dat het gewoon veel droger is, dat er minder water valt, dat er hogere temperaturen zijn. Dus daar heeft het niet per se iets mee te maken. De reden dat we het in België nu ook gewoon meer en meer zien, en in andere ontwikkelingslanden ook, komt ook door klimaatverandering. Omdat we nu langere periodes van droogte hebben, we gaan meer en meer extremere weersomstandigheden zien. Dus dat wil niet zeggen dat het per se meer of minder gaat regenen, maar als het regent, gaat het wel veel meer regen vallen op korte tijd. En als het dan droog is, gaan die periodes ook veel langer duren. Dus dat wil zeggen dat we de bronnen die we hebben dat die makkelijker gaan uitgeput raken, omdat die periodes van droogte veel langer duren. En dat als het dan een keer regent, dat het moeilijker wordt om dat water op te vangen en op te slaan, omdat het afstroomt op die verharde stukken bijvoorbeeld.
En ik ga er nu vanuit dat er een soort ranking is van waar dat het watertekort het hoogst is. Eerst en vooral, waar staan wij? Waar staat België?
Wereldwijd staat België van de 164 landen op de 23ste plaats. Tussen Marokko en Mexico, als ik mij niet vergis. Zo daar ergens.
Dan staan we toch wel behoorlijk hoog.
Ja, ik schrik echt hiervan.
Als we kijken naar Europa, staan we op de 4e plaats. Na landen zoals Cyprus, geloof ik, en Spanje. Dus absoluut. In België, dus dat wordt een beetje gecategoriseerd als hoeveel water krijg je binnen ten opzichte van hoeveel water dat je verbruikt. En in België verbruiken we ongeveer 70% van al het water dat binnenkomt. En dat is een redelijk hoog percentage. Zeker als je met lange periodes van droogte te maken krijgt, wil dat zeggen dat je niet veel buffer hebt. Dat er niet veel ruimte is om meer water te gaan verbruiken. En daarom worden wij als waterschaars gebied gecategoriseerd.
En moet een producent als Spa zich nu zorgen maken? Of?
Goh, die moeten zich evenveel zorgen maken als de drinkwaterbedrijven. Dus de typische flessenwaterproducenten hangen ook af van grondwater. Die gebruiken ook meestal grondwater om hun flessen te vullen.
En in vergelijking met andere landen, eerst en vooral wil ik eens kijken naar een land zo dicht mogelijk bij onze noorderburen. Hoe doet Nederland het dan?
Nederland heeft een veel grotere waterbeschikbaarheid, omdat zij veel meer oppervlaktewater hebben. Er stromen veel meer rivieren doorheen Nederland, dus dat is absoluut geen waterschaars gebied. Die hebben dat probleem helemaal niet.
Dus infrastructuur speelt een grote rol, mag ik dat concluderen?
Goh, infrastructuur. Rivieren zijn niet echt infrastructuur, denk ik. Ze hebben gewoon een beetje geluk dat er historisch gezien meer rivieren doorheen hun land stromen. Dus ja, het hangt echt heel hard af van de geografie van de plaats in de wereld.
En ik heb in een van jouw artikels gelezen over het waterverbruik in het Midden-Oosten, dat ook nog totaal iets anders is.
Ja, in het Midden-Oosten, landen zoals Saudi-Arabië, Dubai, Israël enzovoort, zij hebben nog veel minder water beschikbaar. In de zin dat zij bijna geen grondwater ter beschikking hebben, veel minder oppervlaktewater, heel droog klimaat, veel warmer dan hier. Dus wat dat zij al tientallen jaren doen, is drinkwater maken uit zeewater. Omdat dat voor hun gewoon de enige bron was om ervoor te zorgen dat ze genoeg drinkwater hadden. Dus zij gebruiken zeewater als hun belangrijkste bron van drinkwater.
En dat ontzouten van zeewater, dat is toch wel iets dat heel vaak in de media voorkomt. Het is wel actueel, het wordt ook sneller opgepikt, denk ik. Mm-hmm. Hoe komt het dat wij dat nu pas doen, bijvoorbeeld? En dat zullen we dat bijvoorbeeld in het Midden-Oosten al jaren doen?
Omdat wij tot nu toe toch wel toekwamen met wat we hadden. Dus ik zeg, het is een combinatie van stijgende bevolking in België, in Vlaanderen en die klimaatverandering die alsmaar meer effecten vertoont, die ervoor zorgen dat wij nu met tekorten te maken krijgen. Terwijl ze daar de bronnen gewoon niet hadden en al veel vroeger voor een voldongen feit gesteld werden van het is zeewater of het is niks.
Mm-hmm. En je hebt het al gezegd, klimaatverandering. Afgelopen zomer was het zeer droog en misschien beseffen heel veel mensen dat niet, maar dat kan of zal een grote invloed hebben op komend zomer eigenlijk. Kun je dat eventjes toelichten?
Ja, absoluut. We hebben eigenlijk al sinds 2018 een tekort aan of heel lage grondwaterstanden. Dus we monitoren heel goed hoeveel water er in die grondwaterlagen zit. En tot nu is echt een heel groot deel van die grondwaterstanden nog altijd laag tot zeer laag, als we dat historisch vergelijken. In 2018 hebben we een heel droge zomer gehad. Er is dat jaar ook veel minder regen gevallen dan normaal. Dus normaal in België verwacht je rond de 850 mm regen. Dat jaar is er maar 600 à 650 mm gevallen. Dat hoeft geen probleem te zijn op zich als dat ingehaald wordt het jaar daarna. Mm-hmm. Maar ook dit jaar, 2019, was heel droog. We hebben dat tekort nog altijd niet ingehaald. Ook al heeft het de laatste tijd heel veel geregend. Het mag echt nog wel een heel pak meer regenen voordat we dat gaan inhalen. Die grondwaterstanden staan nog steeds heel laag.
En kun je mij zeggen hoe lang of hoeveel moet het nog regenen om dat eventueel te kunnen inhalen?
Oh, dat is een hele moeilijke om daar cijfers op te plakken. Ik heb ook collega's aan de KU Leuven die daar veel beter in zijn. Maar als ik mij niet vergis, zeggen die toch dat nog een maand of twee aan een stuk goed mag regenen.
Elke dag?
Ja, voordat we er weer zijn.
En ja, natuurlijke oplossing, regen, hopelijk ooit, maar dat is natuurlijk een twijfelgeval. Maar waarover we minder kunnen twijfelen, denk ik, is bij onszelf. Menselijke oplossingen, bij ons, ja, hoe wij water gebruiken. Kan onze gedragsverandering daar nog een invloed op hebben?
Ja, voor een stuk zeker wel, hè. In België op zich daalt de laatste jaren ons waterverbruik wel al. Op huishoudelijk niveau dan. Dus de Belg verbruikt gemiddeld ongeveer 114 liter water per dag. Dat is om je te wassen, om te drinken, om te koken en te kuisen enzovoort. We zien dat de laatste jaren wel dalen, dankzij regenwaterputten en meer mensen die dat soort dingen gaan gebruiken. Maar dat is zeker niet het belangrijkste waterverbruik, zeker ook niet hier in België. Veel meer water wordt verbruikt door landbouw bijvoorbeeld, door grote industrieën. Die verbruiken nog veel meer water dan die huishoudens.
Wat ik mij dan ook afvraag, ik zei ook al in de intro dat 6 op de 10 mensen schrik hebben voor watertekort. Nu, dat is ietsje meer dan de helft, maar ik heb toch het gevoel dat het nog steeds niet echt doordringt tot de mensen van... We zitten hier echt in een code rood, wat betreft waterschaarste. Hoe gaan wij momenteel om met de droogte? Er zijn al wat initiatieven, maar hoe kunnen we meer bewustzijn creëren daar rond?
Ja, dat is een hele lastige. Hè. Ik heb het gevoel dat zeker bij België dat zo'n keer goed tegen de lamp lopen de enige manier is om mensen te doen beseffen dat er echt wel een probleem is. We zien dat niet alleen met water, maar ook met klimaatverandering als we zo weer naar de COP in Madrid kijken en de maatregelen die we nu nemen. Het is ook snel vergeten, hè. We hebben nu een heel droge zomer gehad. Het is belachelijk warm geweest. 40 graden in België is hallucinant. Maar het heeft nu een paar weken geregend en mensen zijn gerust. Want regen is water, dus het probleem zal wel opgelost zijn. Het is heel moeilijk om dat bewustzijn te creëren zonder dat er echt een keer een serieus probleem geweest is, denk ik.
Dus we relativeren nog te snel eigenlijk.
Ja, absoluut.
Jullie hadden het daarnet over het ontzouten van het water. En ik hoorde België vallen. Gaan we dat dan ook beginnen doen?
Wel, de drinkwaterbedrijven zijn daar wel naar aan het kijken. Dus wij zijn onder andere bezig met een project samen met de Watergroep. Dus dat is een van de grootste drinkwaterbedrijven bij ons hier in Vlaanderen. En zij zijn daar naar aan het kijken. Dus wij hebben samen met hen gekeken van oké, wat zijn nu de interessantste technologieën die bestaan? Wat zegt de wetenschappelijke literatuur? Wat is de interessantste combinatie van technologieën om op een zo duurzaam mogelijke, energievriendelijke manier ook in België zeewater te gaan ontzouten. Dus rekening houdend met hoeveel water hebben we nodig, moet dat op grote schaal, moet dat op kleine schaal, hoe gaan we die energie voorzien? Dus we gaan dan bijvoorbeeld kijken naar koppeling met de windmolenparken die we op zee al hebben enzovoort. Dus het is niet voor morgen, maar het zal toch ook niet zo heel lang meer duren.
Mogen wij dat eigenlijk doen? Bijvoorbeeld met ons stukje van de Noordzee, is dat eigenlijk wettelijk geregeld?
Dat is een heel goede vraag en daar heb ik echt geen enkel idee van. Maar het grote voordeel met zeewater is dat er heel veel van is. Dus ik weet ook niet of er iemand moeilijk over gaat doen. Van al het water
misschien op... na deze uitzending. Sorry.
Een stukje knippen we eruit. Nee, maar als je kijkt naar al het water dat op aarde aanwezig is, is 97% daarvan zeewater. Dus wij overleven nu met z'n allen op 0,5% water, want 2,5% is ook gewoon bevroren. Dus ja, Zuidpool, Noordpool enzovoort. Dus met heel de mensheid, uitgezonderd de stukken die dus al van zeewater leven, leven wij van die 0,5% zoet water die er op aarde is. Dus als er wat meer zeewater ontzout wordt, gaat daar niemand moeilijk over doen, denk ik.
En we hadden het daar juist dus over bewustzijn, over regulering een beetje. Missen wij iets van een overkoepelend orgaan, een overheidsinstantie waar ja, toch alle informatie kan samenkomen? Heeft de versnippering van onze politieke landschap, wil ik niet zeggen, maar de versnippering in Vlaanderen een invloed daarop?
Ja, voor een stuk zeker wel. Er zijn heel veel verschillende partijen bezig met onderzoek rond water, maar het waterlandschap is gewoon ook heel divers. Ik ben dan bezig met waterzuivering, zowel naar drinkwater toe als industriële waterzuivering toe. Maar water is ook belangrijk voor de natuur, water is belangrijk voor de waterlopen, voor de scheepvaart. Water is belangrijk voor zoveel verschillende dingen. Dat zijn heel verschillende sectoren. Nu, we zijn er wel meer en meer mee bezig om die ook allemaal te gaan samenbrengen. Nederland is daar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. Zij hebben een Delta-commissaris. Dat is iemand die al die belangengroepen gaat verbinden, die allemaal samenbrengt en die gaat luisteren van wat hebben jullie nodig. En die op basis daarvan eigenlijk een beleidslijn uitzet en dat dan met de overheid gaat vertalen naar specifieke richtlijnen, wetgevingen enzovoort, naar water toe. Dat missen wij nog wel voor een stuk hier.
En moet het altijd nationaal geregeld zijn? Kan er daar internationaal, Europees ook iets over gezegd worden? Of is de situatie per land gewoon te verschillend?
Nee, Europees zijn er daar ook regelgevingen voor. Europa legt bijvoorbeeld bepaalde normen op voor de kwaliteit waaraan onze waterlopen moeten voldoen. En onze rivieren enzovoort. Europa heeft ook normen naar kwaliteit van drinkwater toe. En we hebben ook geen keuze om dat internationaal te bekijken. Want ja, rivieren kennen geen grenzen, dus die lopen gewoon overal overheen. Als één land... zijn afvalwater in een rivier dumpt, kan het zijn dat het volgend land zoiets heeft, zeggen, maar ik ga mijn drinkwater daar wel uitmaken, dat is niet de bedoeling. Dus er zijn sowieso wel gesprekken rond Europa, dat wordt ook op Europees niveau voor een stukje geregeld. Maar er is echt nog wel heel veel werk te doen.
Je hoort nu zo meer en meer in de media, bijvoorbeeld in Brussel, dat ze de Zenne weer gaan blootleggen. Eigenlijk natuurlijke waterlopen die lang gedempt zijn geweest, gaan ze weer blootleggen. Kan dat daar ook een positieve invloed op hebben?
Absoluut, want dat wil zeggen dat we veel meer water gaan kunnen... lokaal opslaan, lokaal gaan bufferen. Dus als het dan weer regent, hebben we eigenlijk meer buffercapaciteit om dat water meer te gaan vasthouden en zo ook voor ons ter beschikking te stellen. Maar ook voor de natuur, ook voor de industrie, ook voor de landbouw enzovoort, heeft dat alleen maar voordelen.
Er zijn al lokale initiatieven dus, maar het is en blijft een wereldproblematiek. Ja. Je zei daar juist dat landbouw het grootste sector is wereldwijd, wat betreft waterverbruik. Maar jij doet specifiek onderzoek naar industriële bedrijven.
Ja, ja? Klopt.
Straks gaan we daar verder over spreken, maar landbouw, is dat hier ook bij ons de grootste verbruiker?
Dus wereldwijd verbruikt landbouw ongeveer 70% van al het water dat we gebruiken. Dat gaat dan natuurlijk niet alleen over drinkwaterkwaliteit, hè, maar naar al het water dat wij als mensheid verbruiken, gaat 70% naar de landbouw. Industrie is wereldwijd ongeveer 20% en de rest is huishoudens, dus een kleine 10%. Wat we typisch zien in ontwikkelde landen is dat de aandeel dat naar landbouw gaat veel lager is en dat aandeel naar industrie veel hoger is. Dus dat ligt dan eerder bij 40-50% naar de industrie.
En jouw onderzoek gaat dus specifiek over industriële bedrijven. In het algemeen, onderzoek naar industriële bedrijven, wordt er al veel onderzoek gedaan? Want we zeiden daar juist ook al, de zeewaterontzouting, dat is zo wat populairder, catchier voor de media. Industriële bedrijven een beetje minder, maar hoe zit dat in de onderzoekswereld zelf?
Bedrijven zijn zich heel bewust van hun afhankelijkheid van water. Als je kijkt naar grote chemiebedrijven, naar voedingsbedrijven, naar eigenlijk alle verschillende sectoren, die kunnen niet draaien als ze geen water hebben. En zeker niet als ze geen water hebben van de juiste kwaliteit. Heel vaak moet het water dat zij gebruiken nog veel zuiverder zijn dan ons drinkwater. Want denk maar aan stoomcentrales bijvoorbeeld. Hè, die hebben heel, heel zuiver water nodig. En voor hen wil een tekort aan water ook zeggen heel grote economische verliezen. We hebben bijvoorbeeld in de zomer van 2018 gezien dat een afdeling van BASF, hè, grote chemische bedrijven, dat die in Duitsland zijn moeten stoppen met produceren of hun productie toch hebben moeten terugschroeven door een watertekort, waardoor er te weinig water in de waterloop was om de boten met hun grondstoffen aan en af te voeren. Dus die bedrijven zijn daar heel gevoelig voor. Die weten ook elke dag dat we niet kunnen produceren. Dat zijn geen euro's, hè, dat zijn miljoenen euro's dat zij verliezen. Dus die zijn daar heel sterk mee bezig.
Nu, waterbedrijven zijn daar sowieso mee bezig, chemische bedrijven ook, maar een link dat ik persoonlijk zelf minder snel maak, de brouwerijen.
Ja, vooral hier in Vlaanderen, we zijn natuurlijk het bierland, hè. Zijn er heel veel brouwerijen bezig met waterhergebruik. En ook gebruik van alternatieve waterbronnen om hun bier te brouwen. Ik weet bijvoorbeeld de Deliriumbrouwerij in Merelbeke, die hergebruiken een deel van hun afvalwater. Je hebt ook de Wilde Brouwers, ook in Merelbeke, denk ik.
Wow, Merelbeke, ja, zou ik zeggen.
Ja. Veel brouwerijen daar, blijkbaar. die hebben al afvalwater gebrouwen, onder andere samen met de universiteit ook, maar nu ook op hun eentje uit huishoudelijk afvalwater, uit industrieel afvalwater, die kijken daar wel heel sterk naar.
En in welke mate, streven naar meer duurzaamheid zal ook wel een motivatie zijn, maar in welke mate speelt dan imago een rol voor die bedrijven?
Dat hangt heel sterk af van bedrijf tot bedrijf. Als je kijkt naar een BASF of een Dow, dat zijn zo de grote chemiebedrijven waarmee samenwerken, dan speelt dat zeker een rol. Zij dragen dat ook zo naar buiten. Nu, primaire motivatie van grote bedrijven blijft natuurlijk winst maken, blijft natuurlijk produceren. Dus dat is voor hen nog altijd wel het belangrijkste.
En je had het daar juist al over jullie pilootproject met de Watergroep. Wat zijn de stand van zaken daar en zijn er al eerste conclusies?
We hebben nu de afgelopen 6 maanden gekeken naar welke technologieën we gaan gebruiken, welke het interessantst zijn. Daar zijn nu rapporten over. En dan begin volgend jaar, februari, maart, gaan we een aanvraag indienen om fondsen te verwerven om ook op pilootschaal te gaan testen. Dus dat wil zeggen nog niet op volledige schaal, maar op een iets kleinere schaal, zodat we ook in de praktijk kunnen aantonen dat het werkt. En daar hopen we dan volgend jaar op te starten.
Super, ik denk dat dat heel veel voldoening moet geven om na al die jaren zo concrete stappen
te zien gebeuren,
ja,
denk ik.
Ja, absoluut, absoluut. En niet alleen met die drinkwaterbedrijven, ook die grote chemische bedrijven. Wij werken al jaren met hen samen. En het is dan heel fijn om te zien dat ze dingen die wij in ons onderzoek hebben aangetoond ook echt beginnen implementeren. En ze zo veel efficiënter met hun water kunnen omgaan.
En je had het al over verschillende technologieën. In jouw onderzoekstitel staat er hybride behandelingsprocessen. Kan je dat eventjes toelichten? Wat betekent dat en welke technieken zijn er eigenlijk?
Ja, ik heb dat vooral gedaan ook in mijn doctoraatsonderzoek. En hybride wil vooral zeggen dat je verschillende technologieën gaat combineren om zo je eigen sterktes te gaan uitspelen. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat je de sterktes van verschillende technologieën uitbuit en gebruikt om zo een beter systeem te gaan creëren. Het doel, vooral tijdens mijn doctoraat, dan, was vooral om energie-efficiëntere processen te gaan ontwikkelen. Als we kijken naar zeewaterontzouting bijvoorbeeld. En daar hebben we geprobeerd van de traditionele technieken te combineren met nieuwere technieken. Dus traditioneel zeewaterontzouting wordt gedaan vooral met membranen. En membranen zijn gewoon hoogtechnologische filters die alleen water doorlaten en al de rest tegenhouden. Maar die membranen, dat heet omgekeerde osmosemembranen, die vragen heel veel energie. Omdat er zoveel zout zit in dat zeewater, kost het heel veel energie om dat water erdoor te duwen. En het was daar dat we iets aan wilden doen. En in Nederland is er een technologie ontwikkeld die omgekeerde elektrodialyse heet, dus gebaseerd op elektrodialyse. En dat is een ander soort membranen die in staat zijn om energie op te wekken uit zeewater. Dus we dachten, ja, energie opwekken uit zeewater, daarna drinkwater maken uit zeewater. We zijn die twee gaan combineren met elkaar om een zeewaterontzoutingssysteem te maken dat energie-efficiënter is.
Dat is dan een duurzamer technologie, ja. Maar ik ga ervan uit dat er ook valkuilen zijn, mogelijke valkuilen.
Het grootste probleem momenteel is dat dat nog een heel nieuwe technologie is, dus dat die wel veel duurder is nog. Dus de energie-efficiëntie is groter, in theorie, maar omdat die techniek nog niet helemaal op punt staat, die wordt nog volop onderzocht, is het nog veel duurder om die te gaan toepassen en is er nog heel veel optimalisatie nodig om ook effectief die theoretische voordelen er te kunnen uithalen.
Maar al testend kunnen we pas weten hoe, ja, hoe goed we met die, hoe efficiënt we met die valkuilen kunnen omgaan dan.
Absoluut.
Nu, we hebben het ook gehad over technologieën en landbouw zou een van de grootste verbruikers zijn. Onlangs had ik voor een andere podcast een interview met iemand uit Groningen. Mm-hmm. En zij werken daar met 5G-technologie, waarbij ze drones over landbouwgrond, ben ik dat nu correct aan het zeggen, landbouwgrond laten vliegen, zodat er specifieke metingen worden gedaan, zodat boeren weten welke exacte hoeveelheid water ze eventueel zouden moeten gebruiken. Mm-hmm. Nu, mijn vraag daarbij is, en hiermee ga ik ook afsluiten, kan technologie alles oplossen?
Nee.
Dat was het al. Einde van
het nu. Nee, technologie kan heel veel. Onderzoek is zeker nodig. We moeten ervoor zorgen dat onze technologieën ook zo duurzaam mogelijk, zo efficiënt mogelijk zijn, worden en blijven. Maar om te evolueren naar een duurzamere toekomst, en dan heb ik het niet alleen over waterverbruik, maar zeker ook over klimaatverandering. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hebben we meer nodig dan alleen technologie? Met technologie alleen gaan we het niet redden. We hebben ook echt een mindshift nodig. Mensen moeten anders gaan denken over hun eigen verbruik, over hun eigen levensstijl. We hebben ook betere regulaties nodig, betere wetgevingen nodig. Dat moet allemaal samen gaan werken om ervoor te zorgen dat we duurzamer kunnen omgaan met al onze grondstoffen.
En hoe meer we hierover communiceren, hoe beter natuurlijk. Marjolein, heel erg bedankt voor uw tijd en voor uw uitleg. Ik kijk er naar uit om daar meer over te horen. En we doen nu verder met de Rolling Stones.
Maar we kunnen er meer over horen, want ik had gehoord dat er een podcast komt binnenkort.
Oh, okay. Ja, dat is waar, dat is waar. Ik ben zelf ook bezig met een podcast rond drinkwater. Er bestaan nog heel veel vooroordelen, heel veel onzekerheden van mensen rond drinkwater. En ik ben nu bezig met een podcast, die gaat Helder heten.
Ach, mooi.
Ja, heel toepasselijk, dankzij een anonieme... Nee, het is niet anoniem, maar iemand op Twitter die ik niet ken, die heeft voorgesteld.
Shout-outs naar deze persoon.
Ja, ik heb even zijn naam vergeten, maar hij komt wel in de bedanking van de podcast terug. Dus dat is er. En ik ga daar proberen in elke aflevering een bepaald thema aan te raken. Waar komt ons drinkwater vandaan? Zitten daar microplastics in? Is dat wel veilig? moeten we betalen voor kraanwater per restaurant? Zo, dat soort vragen die ik heel vaak krijg, ga ik daar ook echt wel in aanpakken. En het doel is om de podcast te lanceren op Wereldwaterdag. Dus dat is 22 maart 2020.
Oké, okay, super.
Kijken we naar uit.
En beluisterbaar op podcast apps.
Overal.
Overal. Oké, okay, zalig, superleuk. Ik kijk er naar uit. Ik ga al luisteren, sowieso.
Super.
En nu gaan we voor echt afsluiten en we doen verder met de Rolling Stones.
We gaan van de Rolling Stones met Rough Justice naar Transitional Justice. We hebben bij ons in de studio professor Tine de Strooper. Zij zit bij de faculteit Recht en Criminologie. Ze is directrice van de Justice Visions. En Justice Visions is eigenlijk alles wat aan het Mensenrechtencentrum van de UGent gebeurt rond Transitional Justice. Tine, zeg ik dat een beetje goed?
Dat klopt helemaal.
Klopt helemaal, super. Oké, we vliegen erin. Transitional Justice, wat is dat precies?
Transitional justice verwijst eigenlijk naar alle initiatieven die worden opgezet in samenlevingen die uit een periode van langdurig conflict komen of uit een dictatuur of uit een autoritair regime komen. En het gaat eigenlijk over de vraag van hoe gaan we nu om met die erfenis van dat conflict of die erfenis van dat autoritair bewind.
Is er een Nederlandse vertaling of spreken we beter gewoon over transitional justice?
In het Nederlands proberen wij het wel eens te vertalen als overgangsgerechtigheid of overgangsrechtvaardigheid, maar dat vat het niet helemaal, dus ik ben meestal een beetje lui en ik gebruik gewoon transitional justice in het Engels in die zin.
Dan doen we dat ook. Is dat iets wat al lang wordt onderzocht, transitional justice?
Het wordt sowieso al eventjes onderzocht, maar op zich is het domein van transitional justice zelf, of de zaken die we transitional justice noemen, is eigenlijk een vrij recent fenomeen. We hebben gezien dat eigenlijk vooral in de jaren 90, het eind van de Koude Oorlog, een aantal dictaturen en autoritaire regimes in Latijns-Amerika, in Zuidoost-Azië en andere landen, die ophielden te bestaan, dat daar eigenlijk een heleboel vragen waren rond hoe komen we er nu achter, wat er allemaal allemaal gebeurd is onder dat dictatoriaal bewind. Mensen wilden weten wat er gebeurd was met hun verdwenen familieleden, met overleden familieleden. En dan in de jaren 90 is dat eigenlijk een heel uitgebreid veld gewoon geworden. Zowel een domein qua praktijkervaringen, wat doen we op vlak van transitional justice, als een studiedomein.
Inderdaad, dus het begint dan eigenlijk met het verzamelen van informatie over een dictatoriaal regime of over een autoritair regime, klopt?
Heel vaak is dat inderdaad de vraag die je hoort van slachtoffers, de vraag naar wat is de waarheid, wat is hier eigenlijk gebeurd? En dat is waarom er in transitional justice ook zo'n sterke nadruk ligt op bijvoorbeeld mechanismes zoals waarheidscommissies. Een bekend voorbeeld is de Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie na de apartheid. Ook een heel sterke nadruk op strafrechtelijke vervolgingen. Vervolgingen dus van mensen die betrokken geweest zijn bij het begaan van mensenrechten schendingen, schendingen van internationaal humanitair recht en dergelijke meer.
Is dat iets wat makkelijk op gang komt, die bekendmaking van die informatie?
Nee. Nee, dat is natuurlijk iets waar om voor de hand liggende redenen heel veel weerstand tegen is. En je ziet dat het heel vaak best wel wat moeite vraagt vanuit de burgermaatschappij, vanuit NGO's, vanuit activisten, om eigenlijk te blijven zich organiseren en te blijven dat eisen dat die waarheid naar boven komt. Als we heel concreet, of een voorbeeld dat zeker tot de verbeelding spreekt, is gewoon natuurlijk de moeders van de Plaza de Mayo in Argentinië die nog steeds elke week verzamelen, 30 jaar of zo na de militaire junta, om gewoon erachter te komen wat er met hun kinderen gebeurd is, omdat dat blijft een probleem zijn om aan die informatie te komen.
Mogen we stellen dat als een maatschappij geen recht heeft op informatie van wat er daarvoor is gebeurd, dat het verwerkingsproces dan ook stopt? Of niet kan beginnen?
Wel, voor veel slachtoffers hoor je dat dat inderdaad gewoon echt heel belangrijk is. En dat dat ook gewoon, ja, als je dat heel concreet probeert voor te stellen, bijvoorbeeld in de Guatemalteekse geval, hoeveel families daar zonen, broers, vaders, dochters, moeders verloren zijn, die gewoon, waarvan men niet weet waar die naartoe zijn, dat is heel lastig natuurlijk. En dat is ook wat je gezien hebt in Guatemala dan, dat een heel belangrijke component geweest is, die vraag naar opgravingen, gewoon opgravingen van waar mensen, waar lijken gedumpt geweest zijn, om op die manier op zijn minste informatie te hebben van wat er met familieleden gebeurd is.
Dus het verzamelen van informatie, zeer belangrijk, maar het is meer dan dat. We kunnen grosso modo 4 benaderingen onderscheiden. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja. Heel vaak wordt er eigenlijk van uitgegaan dat transitional justice, dat het eigenlijk bestaat uit 4 pijlers. En één daarvan is inderdaad de pijler die met waarheid te maken heeft, met het naar boven brengen van de waarheid, waar we het net over hadden. Een tweede is, wat ik al zei, alles wat met de juridische kant van de zaak te maken heeft, dus strafrechtelijke vervolgingen bijvoorbeeld. Een derde is natuurlijk ook heel belangrijk voor slachtoffers in die conflicten of van die regimes. Dat is alles wat te maken heeft met herstelbetalingen. Mensen die hun land verloren zijn bijvoorbeeld tijdens een conflict, een herstelmaatregel kan zijn om aan landrestitutie te doen, zodanig dat mensen terug toegang krijgen tot dat land. En een vierde pijler, die is eigenlijk heel complex. Dat is alles wat daaronder valt, is alles wat te maken heeft met, zoals dat dan noemt, garanties op niet-repetitie. Dus met andere woorden, wat kunnen we doen om te vermijden dat dit opnieuw gebeurt in de toekomst? En dan kun je bijvoorbeeld denken aan institutionele hervormingen. Hoe organiseer je je instellingen op zo'n manier dat er eigenlijk voor gezorgd wordt dat er democratische processen gegarandeerd worden en dergelijke meer, zodanig dat er een bepaalde mate van controle is, een bepaalde toegang tot het rechtssysteem en dergelijke.
Ik neem aan dat dan een goede transitional justice alle 4 de pijlers combineert?
Dat is vaak waar er wordt van uitgegaan. Dat is ook vaak wat de internationale gemeenschap nastreeft, om alle 4 die zaken op zijn minst aan te pakken. Er is natuurlijk het feit dat er veel meer is dan enkel die 4 zaken. Die 4 zaken die ik net opnoemde, waarheidscommissies, strafrechtelijke vervolging, herstelbetalingen en institutionele hervormingen, dat is alles waar een staat kan bij betrokken zijn. Dat is alles waarvan je kan zeggen, kijk, hier hebben we echt gewoon een blueprint, hier hebben we een plan van aanpak, dit is wat we gewoon op een top-down manier gaan implementeren. Daarnaast is er nog alles wat eigenlijk vanuit de burgers, vanuit de slachtoffers, vanuit de maatschappij zelf komt. Daar zijn ook heel veel initiatieven die eigenlijk proberen een antwoord te formuleren op de vraag, hoe gaan we nu om met die erfenis aan dat gewelddadig conflict. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan alles wat te maken heeft met herinnerings- en herdenkingsinitiatieven. Dat is heel vaak iets wat vanuit de slachtoffer zelf komt.
Het eerste wat bij mij opkwam, de rol van journalisten en burgerjournalistiek, dat is dan zeer groot, denk ik.
Ja. Ja, inderdaad. Dat kan een heel belangrijke factor zijn. Zowel op vlak van onderzoeksjournalistiek in het naar boven brengen van bepaalde feiten, maar ook als je het hebt over, ik neem nu een heel concreet voorbeeld, het strafrechthof in Den Haag. Het strafrechthof in Den Haag, dat zit natuurlijk best wel veraf van de realiteit van veel mensen. Daar kan journalistiek een heel belangrijke rol spelen in het hervertalen of teruggeven van wat daar gebeurt aan de maatschappij, zodanig dat mensen ook een besef hebben van welk soort processen daar aan de gang zijn, zodanig dat zij ook voelen van hey, er gebeurt hier iets, er is er iets aan de gang, dat dat niet gewoon een ver van mijn bedshow is. Bijvoorbeeld het tribunaal, het voormalig tribunaal rond de ex-Jugoslavië of Rwanda. Ja, dat is natuurlijk heel veraf voor de meeste mensen en daar kan journalistiek een heel belangrijke rol spelen in dat concreet en tastbaar maken voor mensen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld nu, als we kijken naar het Syrische conflict, dat daar heel veel gebeurt. Mensen die eigenlijk vanuit de diaspora proberen om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor, zoveel mogelijk naar boven te laten komen. En daar heb je natuurlijk de democratisering van communicatiemiddelen, waardoor dat er met sociale mediakanalen en dergelijke meer, dat daar heel veel kan gebeuren op dat vlak.
Je had het daarnet over een blueprint. Mag ik het mij dan voorstellen als staten die effectief op basis van die vier pijlers met een plan van aanpak kunnen komen?
Vaak is er ook een heel belangrijke rol voor, zeg maar, internationale consultants. Er is bijvoorbeeld in New York het International Center for Transitional Justice. Dat zijn specialisten die al in heel veel cases bepaalde mechanismes geïmplementeerd hebben en die op basis van die expertise ook vaak aan boord worden gehaald. Ik denk maar bijvoorbeeld in het Tunesische geval. In Tunesië is er na de revolutie daadwerkelijk een ministerie voor transitional justice opgericht. Natuurlijk, die denktank daar, die experten daar, vanuit die internationale bubbel, worden heel vaak aan boord gehaald om samen met statelijke actoren, met de nieuwe regimes, na te denken over op welke manier kunnen we dat hier nu gaan aanpakken. Soms, vaak in het ideale scenario, leidt dat tot het delen van best practices. Soms merk je ook dat daar echt wel een spanning ontstaat, dat de situatie zo specifiek is, zo particulier is, dat je met je internationale ervaring ook maar zo ver kan gaan als je kan gaan. Dus dat echt soms een moeilijk gesprek is om die lokale context voldoende in acht te nemen.
Ja, want er is zoiets als een toolkit voor transitional justice. Daar hadden we, toen dat wij nog met ons twee waren, daarover gesproken. Maar die toolkit kan je dus niet zomaar, om het even waar, gelijk toepassen.
Nee, en ik denk dat we dat ondertussen ook wel gesnapt hebben. Dat geen goed idee is om gewoon overal binnen te komen en hetzelfde te gaan doen. Elke situatie is zo anders. Bijvoorbeeld, als ik eventjes bij het Tunesische geval blijf. Die revolutie is op een manier, of het meest iconische beeld daarvan, is natuurlijk de straatverkoper, de marktverkoper Bouazizi, die zichzelf in brand gestoken heeft als protest tegen het regime en daarmee heel de Arabische lente op gang gebracht heeft. Die man, zijn strijd en de strijd van de volledige burgermaatschappij rondom hem, ging over waardigheid. Dus dan zie je dat gewoon een thema zal moeten zijn in je transitional justice process. En dan zie je inderdaad ook dat de Tunesische waarheidscommissie niet zomaar een waarheidscommissie was, maar een instance vérité et dignité. Dus dat het concept van waarheid daar heel belangrijk geweest is. Dat dat op een heel andere manier moet geconceptualiseerd worden, is die waarheidscommissie, om specifiek en relevant te zijn in de lokale context.
We hadden het daarnet over bottom-up initiatieven. Is dit dan al veel onderzocht geweest? Of keken mensen dan vooral vanuit die top-down benadering naar transitional justice?
Wel, het is zo dat ik denk, als je historisch gezien mag zeggen, maar klassiek is transitional justice een domein, een studiedomein, wat vooral door juristen bezet geweest is. En dat is geleidelijk aan het veranderen. Dat is aan het veranderen en daardoor zie je ook een shift in wat we eigenlijk inderdaad gaan relevante initiatieven vinden in transitional justice. Van vroeger een focus inderdaad veel meer op die processen en die instellingen, naar nu ook een begrip van, we gaan hier ergens moeten gaan aandacht geven aan, voldoende ruimte garanderen voor al die lokale initiatieven bijvoorbeeld. En wat ik zelf met mijn onderzoeksgroep ook een heel interessante vraag vind, is precies die vraag van waar zit het raakvlak tussen die twee dingen? Want die twee bestaan natuurlijk niet in een vacuüm. Het is niet dat je ergens de instellingen hebt en ergens de grassroots initiatieven. Voor ons is de oefening ook heel interessant om te gaan denken van hoe kunnen die twee elkaar versterken?
Ja, dus jullie hebben inderdaad een onderzoeksproject daarvoor opgericht met verschillende onderzoekers eigenlijk voor over de hele wereld om naar verschillende cases te gaan kijken. En jullie zijn ook geïnteresseerd in slachtofferparticipatie. Hoe moet ik dat dan zien? Is dat iets wat altijd onderbelicht is gebleven?
Dat is best wel eventjes onderbelicht geweest. Je moet bedenken, een strafrechtelijke procedure op internationaal niveau, dus bijvoorbeeld in Den Haag, heeft eigenlijk heel veel weg van een strafrechtelijke procedure op nationaal niveau. Dat is niet per se iets waar slachtoffers een heel grote rol in spelen. Dat gaat over het berechten en het vellen van een vonnis over iemand die daar terecht staat. Geleidelijk aan is er natuurlijk wel het besef gekomen van ja, maar we doen dit eigenlijk wel voor de slachtoffers. We doen dit eigenlijk wel om een gevoel van rechtvaardigheid ook te creëren of te garanderen bij die slachtoffers. Dus misschien is het wel nuttig om te gaan nadenken over op welke manier we die slachtoffers kunnen betrekken in het proces. En dat besef is geleidelijk aan gegroeid. Je hebt er mooie initiatieven rondgezien, of creatieve initiatieven op zijn minst, waarbij dat slachtoffers werden binnengetrokken, bijvoorbeeld dan in dat strafrechtelijk proces. Soms was dat als getuigen. Dan gaat het natuurlijk vooral om het feit dat die slachtoffers een bepaalde kennis hebben van de feiten. Maar soms kon dat ook bijvoorbeeld als burgerlijke partij, dat zij echt gewoon zelf daar die claim konden brengen. Dus daar wordt volop mee geëxperimenteerd om te kijken van hoe kunnen we die slachtoffers zelf eigenlijk een zinvolle rol geven in dit proces, zodanig dat zij niet alleen zeg maar het voorwerp worden van die gerechtigheid, maar dat zij ook een actieve rol daarbij kunnen spelen in het zoeken naar die gerechtigheid.
En toen ik mij inlas over jullie onderwerp, stond er ook bij jullie informatie van ja, kijk, slachtofferparticipatie. Mensen beginnen het aan te moedigen van betrek mensen in het proces enzovoort. Maar eigenlijk is er nog nooit gekeken naar lange termijn effecten daarvan. En dat willen jullie ook onderzoeken.
Ja, absoluut. Kijk, zeggen wij willen een stem en een platform geven aan slachtoffers, dat is natuurlijk iets dat voelt als het juiste ding om te doen. Dat voelt normatief, ethisch gezien gewoon als the right thing to do. De vraag is een beetje van wat doe je daarmee voor die mensen? Als je iemand naar een rechtszaal brengt, heeft dat waarschijnlijk ook, brengt dat bepaalde verwachtingen met zich mee. Mensen kunnen misschien herstelbetalingen verwachten. Kun je aan die verwachtingen tegemoetkomen? De andere vraag is natuurlijk ook dat rechtbanken niet historisch gezien de plaatsen zijn waar dat er een heel erg oriëntatie is op het slachtoffer. Dus er is gewoon een heel concreet voorbeeld in het voormalig tribunaal rond ex-Jugoslavië. Zie je dan een paar voorbeelden waarbij mensen eigenlijk naar de rechtbank werden gehaald, gevraagd werden om hun verhaal te vertellen. En dan is er bijvoorbeeld één case van een man die begint te vertellen over zijn zoon die gedood is. Hoe dat heel erg was, maar niet alleen omwille van het verlies van die zoon, maar ook omdat de zaak dan failliet ging, dat de hele familie in armoede kwam, et cetera, et cetera. Dat is zo'n schrijnend verhaal. En als je dan de notulen leest, dan zie je gewoon dat die rechter elke keer tussenkomt en zegt van ja, maar dit hoef ik allemaal niet te weten. Dit is feitelijk niet relevant voor mij. Het gaat hier over de feiten van de zaak. Als je dan gaat nadenken over hertraumatiseren van mensen, dan kun je je natuurlijk ook wel voorstellen dat dat een heel traumatiserende ervaring kan zijn voor mensen. Daar weten we ook veel te weinig over. Hoe kunnen we dat proces van slachtofferparticipatie zo organiseren dat dat om te beginnen al niet een nieuw trauma is voor mensen? Je loopt het risico dat mensen gewoon hun geloof in het rechtssysteem verliezen als die ervaring als negatief ervaren wordt.
Nu, ik wil hier zeker allerminst geen advocaat van de duivel spelen, maar misschien kan je verwachten van oké, als een van de eerste fases in transitional justice het vergaren van informatie is, we hebben de feiten, de mensen kunnen beoordeeld worden, dan halen we een aantal slachtoffers naar de zaal met elk hun eigen zaak. Kunnen zij dan eigenlijk wel spreken voor de hele maatschappij en gaat het strafproces van een dader niet nodeloos verzwaren?
Ja, dat is een bezorgdheid die je vaak hoort vanuit procedureel standpunt inderdaad. Je moet altijd kunnen zorgen dat je een rechtvaardig proces garandeert. Dat is één ding. En het andere punt wat je aanraakt over, ja, kunnen zij wel spreken voor de volledige maatschappij? Nee, natuurlijk niet. De ervaring van het slachtoffer zijn is even individueel als het individu zelf. En dat is inderdaad ook een neiging die we nog vaak zien om te spreken over slachtoffers, alsof dat één homogene, passieve, representatieve groep is. Dat is natuurlijk niet waar. Geen enkel van die elementen. Ten eerste is dat geen homogene groep. En ten tweede is dat zeker ook geen passieve groep. De manier waarop slachtofferparticipatie vandaag georganiseerd is, ja, de facto dwingt heel vaak slachtoffers in die passieve, ondergaande rol. Terwijl, wie wordt er het vaakst slachtoffer van autoritaire regimes? Dat zijn mensen die bijvoorbeeld politiek actief waren op voorhand. Iemand die op voorhand politiek actief is, die houdt niet plots op met een activist te zijn, omdat hij een slachtofferervaring heeft. Dus ook daar, er is daar een weerbaarheid, een veerkrachtigheid, een eis van slachtoffers om ook daarin gezien te worden.
Mag ik eventjes wel advocaat van de duivel spelen? Wat bij mij nu opkomt en wat ik me afvraag is, in welke mate is er langs het kant van het land, die juist uit een conflict komt, een interpretatie van eurocentrisme, van ah ja, het Westen komt weer, zij weten alles, democratie, en zij komen ons weer zeggen wat we moeten doen. Zijn er zulke botsingen geweest, bestaten?
Maar er is ook van binnenuit, van onszelf, vanuit Transitional Justice onderzoekers, een heel legitieme en noodzakelijke kritiek dat heel veel van de dingen die wij doen inderdaad ook daadwerkelijk eurocentrisch zijn. Ons idee van hoe een strafrechtelijk proces hoort te verlopen is een heel specifiek idee, wat in heel veel contexten gewoon niet relevant is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Rwanda na de genocide, wat daar gebeurd is, is dat ook omdat de schaal van de mensenrechten schendingen en de schaal van de misdaden zo groot was, dat er een besef geweest is van ja, we moeten hier ergens creatieve oplossingen gaan zoeken. En daar zijn in Rwanda bijvoorbeeld op dat moment de zogenaamde Gacaca-tribunalen opgericht, die eigenlijk gewoon een soort van gemeenschapssysteem waren, waarbij dat er dorpsoversten en dergelijke meer gevraagd werd van ja, wat vinden jullie dat er moet gebeuren met deze persoon? Dat was heel interessant en dat was op een bepaald manier heel relevant, omdat dat natuurlijk contextueel dat klopte, dat was niet eurocentrisch. Om terug te komen op de vraag van uw collega rond een rechtmatig proces garanderen. Daar waren er iets meer problemen met die Gacaca-tribunalen natuurlijk op vlak van wie is de verdediger, welke rechten heeft de partij die berecht wordt en dergelijke meer. Dus dat is altijd een afweging inderdaad van hoe ver er moet een kritiek zijn op dat eurocentrisme. En tegelijk is de vraag van waar kan je dat gaan verrijken eigenlijk met inzichten uit de lokale praktijk om te zorgen dat dat een lokaal relevant proces wordt zonder overboord te gaan gooien wat eigenlijk wel de sterktes van dit systeem zijn. Er is een internationaal rechtelijk systeem. Mensenrechten, verdragen zijn afdwingbaar. Internationaal humanitair recht is afdwingbaar. Je wil dat ook niet overboord gooien natuurlijk. Dus het is echt zoeken naar het sterkste van de twee en een combinatie van de verschillende systemen, denk ik.
Jullie werken met verschillende onderzoekers, verschillende cases ook. Hebben jullie een gelijklopende onderzoeksaanpak?
Wat je eigenlijk ziet is dat veel van het onderzoek wat tot nu toe gedaan is, methodologisch heel veel problemen gehad heeft. Je doet onderzoek in context waar het heel moeilijk is om onderzoek te doen. Sommige van die artikels die gepubliceerd zijn, zijn eerder normatief dan echt in empirisch onderzoek gebaseerd te zijn. En veel van de onderzoeken die dat wel gebeuren, die wel empirisch zijn, beroepen zich louter op kwalitatieve methodes, dus interviewen van slachtoffers, interviewen van praktijkmensen, etc. Wat wij eigenlijk willen gaan doen, is een combinatie van methodes gaan gebruiken en ook grootschalig kwantitatieve methodes in al die cases gaan toepassen, om inderdaad op die manier ook langdurig in kaart te kunnen brengen wat het effect van die slachtofferparticipatie is. En dat doen wij in al die cases.
Het zou ons te ver leiden om al die cases case voor case te bespreken. Maar er is wel iets frappant aan. Er zijn cases die erbij zitten waarbij het conflict eigenlijk nog niet gedaan is. Bijvoorbeeld Syrië. Zijn er daar andere aanpakken voor nodig? Want de transitional justice kan eigenlijk nog niet gebeuren, want het conflict is nog bezig.
Klopt. Syrië is zo'n case, Congo is ook zo'n case. Oost-Congo zit ook in ons project. Ja, de reden daarvoor is eigenlijk precies die vraag. Vroeger, hoor mij, was het nogal eens zo dat je had een conflict en dan had je een vredesakkoord en dan kwam er een nieuw regime aan het bewind en dan kon je beginnen met transitional justice. Wat je ziet vandaag in een heleboel conflicten die momenteel aan de gang zijn, Syrië, Jemen, noem maar op, is dat die conflicten zoveel complexer zijn, dat die zoveel langduriger zijn, dat je eigenlijk, vind ik zelf, niet de luxe kan hebben van te zeggen van we wachten nu tot daar een vredesakkoord getekend is en dan gaan we gaan nadenken over transitional justice. Wat er voor mij heel interessant is, is de vraag van we zitten daar met die verschillende pijlers, met die verschillende mechanismes, met die know-how op een bepaalde manier rondom transitional justice. Hoe kunnen we daar nu uit gaan putten om te gaan kijken wat we misschien wel al kunnen beginnen doen in die cases? Als ik dan denk aan Syrië, dan denk ik bijvoorbeeld opnieuw heel concreet aan nu alvast informatie verzamelen over welke mensenrechten schendingen daar concreet op de grond vandaag aan de gang zijn, zodanig dat als er ooit strafrechtelijke processen komen, of die lopen in sommige gevallen al onder universele jurisdictie, dat we de concrete en de juiste informatie hebben die we ook kunnen gaan gebruiken om die processen te gaan voeden.
Heel kort nog, om af te sluiten, het is niet alleen belangrijk slachtofferparticipatie in de strafrechtelijke processen. Kunst kan ook een voorbeeld zijn waarin transitional justice werkt.
De rol van kunst is voor ons inderdaad iets waar wij heel enthousiast en nieuwsgierig naar zijn. We hebben binnenkort ook hier in de Krook een sessie voor een breed publiek, eigenlijk over de vraag van kan kunst bijdragen aan rechtvaardigheid. Dat is een heel brede vraag natuurlijk. Wat wij eigenlijk concreet willen gaan exploreren is, kunst kan een stem geven aan bepaalde mensen die anders niet makkelijk een stem hebben. Kunst kan een soort van bewustzijn creëren aan de kant van buitenstaanders, van wat er ergens aan het gebeuren is. Kunst kan een reddingsboei zijn voor veel mensen. Het kan een manier zijn om uitwissen tegen te gaan. En dat zijn natuurlijk allemaal vragen die heel belangrijk zijn in contexten van langdurig conflict of in context waar conflict net voorbij is. Wat kunnen die artistieke praktijken, die initiatieven eigenlijk gaan bijdragen aan ons begrip van wat er ergens gebeurd is en aan ons begrip van hoe mensen die daar zijn rechtvaardigheid zien en wat rechtvaardigheid voor hen is?
Tine, ik stel voor dat je binnen een paar jaar met een paar van je onderzoekers terugkomt naar hier, want ik denk dat er daar heel veel interessante resultaten zullen uit voortkomen. Voor de mensen die daar niet op kunnen wachten, er is ook een podcast in de maak. Justice Visions heet de podcast. Zal waarschijnlijk ook te beluisteren zijn op alle kanalen. Loopt die al?
Bij ons loopt die al, ja.
Die loopt al, oké, super.
Die loopt al en die is voorlopig enkel via onze eigen website te bekijken. Dat is justicevisions.org. Maar die is heel binnenkort inderdaad ook op Spotify en Apple Music en dat soort dingen allemaal.
Beste luisteraar, je hebt het gehoord. Tine, erg bedankt.
Graag gedaan.